Zevende preek alweer in de serie Leven in Vrijheid aan de hand van de Galaten brief. We gaan zo meteen naar Galaten 4 vers 1 tot 11. Eerst eventjes over het thema Leven in Vrijheid. Ik krijg er nogal wat reacties van toch wel uiterste. Sommigen die zijn het er helemaal niet mee eens, anderen die vinden het fantastisch. En sommigen vragen zelf, waar ben ik nou eigenlijk vrij van? Als ik leef in vrijheid, waar ben ik dan vrij van? Ben ik dan vrij van de wet? Waarom zou u vrij van de wet willen zijn? In de Bijbel staat dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is. En van zoiets geweldigs wil je toch niet vrij zijn? Ben je dan vrij van de zonde? Nou, was dat maar waar. De Bijbel zegt, als je zegt dat je geen zonde hebt, dan houd je jezelf voor de gek. 1 Johannes 1 vers 8. En Johannes 2 vers 1 zegt er ook nog iets over. Er staat trouwens heel veel over de zonde in de Bijbel. Dus daar zijn daar niet vrij van. Vrij van de zonde en vrij van de wet. Waar ben je dan wel vrij van? Nou, als je gaat kijken het tegengestelde, want dan wordt het waarschijnlijk wat duidelijker. Wat is het tegengestelde van vrij zijn? Nou, gevangen zijn. In de gevangenis zitten. Maar goed, dan heb je altijd nog wel wat te vertellen. Er zijn altijd nog wel regels, normen waar je als gevangene recht op hebt. Maar waar, als iemand helemaal geen rechten heeft, dan ben je slaaf. Een slaaf heeft geen enkel recht, zelfs niet op zijn eigen lichaam. In die tijd waarin het woord slaven normaal iets was, slavernij was iets normaal in de tijd van de Bijbel toen die geschreven werd, had je geen recht op je eigen lichaam. Als je eigenaar jou zat was, dan kon je aan de arena verkopen en voor de wilde dieren laten gooien ter vermaak van het volk. Je had geen enkel recht als slaaf. Nou, dat is ook onze positie als wij in deze wereld komen. We staan onder de overste van deze wereld. En we zijn tot slaaf gemaakt en dan komt Jezus en maakt ons vrij en geeft ons het recht van zonen. We staan dus onder machthebbers van nature en die machten die zijn occult. En de vrijheid begint aan het kruis. Daar heeft Jezus de machten openlijk ontwapend en tentoongesteld. Maar er zijn er altijd weer mensen. En zeker ook hier in de gemeentes van Galatië, dus vandaag ook wel in onze gemeenten, in onze kerken, die de mensen onder die wet van de slavernij willen brengen. En die willen zeggen van, doe dit en doe dat, en je moet zo doen en zo en zus en zo. En je bent je vrijheid kwijt. En dat is waar Paulus ontzettend tegen tekeer gaat. Van, hoe halen jullie dat in je hoofd om de vrijheid van de zonen van God op te geven en opnieuw in slavernij te komen? Om dat een beetje te illustreren, dat is een mooi plaatje. Doe maar even op de beamer. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen, het is een beetje klein. Wie kan het lezen, wie kan het begrijpen wat er staat? Goed, wie kan het even mooi vertalen voor me? Wie durft dat? Ik zoek een Fries. Oh... Jan, jij bent een Fries. Kan je het lezen? Slag bij Warens. Zeg het maar in het Fries.
Leven deer als slaaf.
Dat is het. Liever dood dan slaaf, dat is hem. Dit is een steen die staat bij Warens, dat is in de buurt van Stavoren. En in 1345, geloof ik, heeft een Hollands leger Friesland aangevallen om de Friezen tot slaaf te maken. En een of andere grote held in Friesland, Pier, Grutte Pier, die heeft dat allemaal verijdeld onder de kreet liever dood dan slaaf. Ik weet niet of ze het altijd begrepen hebben, die Friezen. Een heleboel hebben het wel begrepen. Ten slotte zijn wij in de VBG zijn we een gemeente die uit Friesland is voortgekomen, van de Bethel-gemeente. Maar dit is ook een geestelijke waarheid. Liever dood dan slaaf. Want door de dood van Jezus ontvangen wij de vrijheid van de zonen van God. En toen u zich hebt laten dopen, heeft u zich laten dopen in de dood van Jezus. En het gevolg daarvan is dat u in de vrijheid van de zonen van God bent gekomen. Dus liever dood dan slaaf. Dat is een hele mooie kreet om ook door ons gebruikt te worden. Ik wil eventjes een stukje herhalen van de vorige keer. De wet. Van wat zijn de kaders van ons christenleven? Want kunnen wij zonder wet leven? Want dat idee is dan, dan ben je wetteloos, dan ben je grenzeloos. En er zei ook iemand over de preek van vorige keer van dat kan toch niet, leven in vrijheid. Dat is straks voor in de hemel, maar dat kan onmogelijk op de aarde. Je kan niet in vrijheid leven. En als je naar de praktijk kijkt van ons christenleven, dan is het nogal wettisch soms. Maar toen Jezus stierf aan het kruis van Golgotha, heeft hij het bewijsstuk wat tegen ons getuigt, dat is de wet, heeft hij aan het kruis genageld. Dus de wet, we zijn onder die wet vandaan gekomen. Die wet is als ware buiten werking gesteld, zonder dat die wet zijn kracht daarin verliest. Dat is een beetje moeilijk misschien te begrijpen. Maar de wet is aan het kruis genageld en dat betekent als er geen wet is, dan is er ook geen veroordeling meer. Maar je blijft wel zondigen. Maar hoewel we dus blijven zondigen, is er niks meer wat ons veroordeelt. Waarom doet God dat? Om er maar een zootje van te maken, van oké, dan kan je gewoon alle kanten op, van je hebt geen wetten meer, je kan gewoon je gang gaan. Nee, natuurlijk niet. God doet dat zodat wij in dienst van God kunnen komen. Zodat wij onder leiding van Gods geest kunnen gaan functioneren. En op het moment dat je dat niet doet, val je automatisch weer onder de wet. En ben je weer een slaaf, zoals dat in je beginsituatie was. Paulus die maakt het bijvoorbeeld duidelijk in 1 Korinther 9 vers 21. Hij zegt dan voor hen die niet onder de wet, onder de Joodse wet staan, dat zijn dus de heidenen, ben ik als iemand geworden die de wet niet heeft om hen te winnen. Dit betekent niet dat ik de wet van God heb losgelaten, maar dat ik mij heb onderworpen aan de wet van Christus. Hé, zijn er dan twee wetten, een wet van God en een wet van Christus? Nee, die zijn identiek. Maar wat de wet bedoelt is dat we God zullen lief hebben boven alles en de naaste als onszelf. De wet van Christus is de wet van de liefde. En tegen de liefde, dat is eigenlijk de vervulling van de wet. Dus als we God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf, dan heb je de wet vervuld. Nou, hoe kom ik dan aan die goddelijke liefde die nodig is om mensen lief te hebben en God lief te hebben boven alles? Nou, dat is de belofte die God aan Abraham in Genesis 12 vers 3 gegeven heeft. De zegen van Abraham die naar de volkeren gaat. Staat onder andere Galaten 3 vers 14. Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus. Dat is het doel. Opdat wij de belofte van de geest ontvangen zouden door het geloof. Dus door het geloof in de Heer Jezus Christus wordt als ware onze positie ten opzichte van de wet veranderd. We komen onder een nieuwe wet en Romeinen 8 vers 2 zegt dat we staan onder de wet van de geest van het leven. Die de wet van de zonde en van de dood teniet heeft gedaan. Dus we komen onder een nieuwe wetmatigheid te staan die als ware de vervulling van de wet is zoals die in de Bijbel staat. Dat is wat God bedoeld heeft. En daar ligt dan ook meteen de grens van onze vrijheid, het leven onder leiding van de Heilige Geest. Op het moment dat jij niet meer leeft onder leiding van de Heilige Geest, val je opnieuw onder de wet. En dan gaan we elkaar de maat nemen. Maar de vervulling van de wet is de vervulling door de Geest. En dat is de vrucht van de Geest. In Galaten 5 vers 23 staat, maar de vrucht van de Geest is liefde. Daar heb je het, akkerper liefde. Vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Als de vrucht van de geest in je leven zichtbaar wordt, dan is dat de vervulling van de wet. En Jezus heeft ook gezegd, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar elke titel, elke jotte, elke punt, elke komma van de wet zal vervuld worden. Hoe wordt die wet vervuld? Niet straks in de hemel, maar vandaag als iemand leeft onder leiding van Gods geest en de vrucht van de geest in zijn leven zichtbaar wordt. Dus dat heeft te maken met volwassen christendom. Dat is dus geen theorie, maar dat is de praxis van ons christenleven. De wet is uitwendig en de geest is inwendig. Nu zegt Galaten 5 vers 25, daar komen we in de tijd nog wel een keer op. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Als jij zegt, ik sta onder leiding van de Heilige Geest, wandel dan ook volgens die leiding van die Heilige Geest. Weet je, de Heilige Geest spreekt in je hart. En sommige mensen denken, ja maar hoe werkt dat nou? Hoe spreekt de Geest nou tot mij? Ik weet niet of je dat allemaal kent, dat de Heilige Geest tot je hart spreekt. Dan moet je vaak de stilte voor opzoeken. En dan kan je gewoon aan de Heere God vragen, van Heere God, wat moet ik doen? Hoe moet ik het zeggen? Hoe moet ik handelen? En de Heilige Geest die geeft je daar wijsheid voor. Dan moet je dan natuurlijk wel volgens de leiding van de Geest gaan handelen. Dat is hier wat in deze tekst ook staat. En soms moeten we dat gewoon leren. De kleine Samuel, als die bij Eli komt, als je 's nachts wakker wordt gemaakt door God, dan zegt hij, Eli, je hebt me geroepen. En dan gebeurt dan 3 keer en dan krijgt Eli eindelijk door van, ja, maar het is de Heere God die je roept, joh. En we moeten die stem van God leren verstaan in ons leven. Je hele intieme relatie ontwikkelen. En daar heb je stilte voor nodig. Daar moet je God voor zoeken. Zoekt en gij zult vinden, zegt de Heere God. Weet je, en als de Heere God zo je leven leidt, van minuut tot minuut, van moment tot moment, in elk facet van je leven, dan sta je niet langer onder de wet, maar dan voldoe je aan de wet. Want dan is de vrucht van de Geest in je leven zichtbaar geworden. Nu, we moeten die wet dus, of die Heilige Geest moeten ontvangen. En daarvoor heeft God ons een belofte gegeven. Dat hebben we vorige keer behandeld. En vandaag gaan we de tweede beeld, want Paulus gebruikt 3 beelden aan de Galaten om duidelijk te maken dat het gaat om het leven onder leiding van de Heilige Geest. De vorige keer hebben we het gehad over de belofte van de Heilige Geest, die ten opzichte van de wet staat, hoe dat ten opzichte van de wet staat. Nu gaan we het hebben over de erfgenaam. En de volgende keer gaat het over Hagar en Sarai. We gaan het nu hebben over de erfgenaam, is het tweede beeld. En onmondige kinderen, die kunnen wel erfgenaam zijn, maar die staan nog steeds onder de wet. Kleine kinderen hebben niks in te brengen. Ze zijn onmondig. En opvoeders, meestal de ouders, zijn verantwoordelijk tot hun volwassenheid. Nou, in Nederland is dat geloof ik 18 jaar. Ik weet wat bij ons thuis van dat als de kinderen iets wilden wat wij als ouders niet wilden, dan zeiden we altijd van wacht maar tot je 18 bent. Voor hun was waarschijnlijk 18 een heel magisch getal. Als ik 18 ben, maar ik zelf weet hoe laat ik naar bed ga, hoe laat ik thuis kom en al dat soort dingen. Dat leek vrijheid. Nou, dat is denk ik ook wat de Bijbel ons probeert duidelijk te maken hier in Galaten 4 vers 1 tot en met 11. En het is goed dat we dat eerst even gaan lezen. Dus als u de Bijbel bij u heeft, lees dan even met me mee. Galaten 4 vers 1 tot en met 11. Dan zegt Paulus, ik bedoel dit. Zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf. Daar heb je het. Ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba, Vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. Hoe is het dan toch mogelijk dat u, die God hebt leren kennen, meer nog door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt? U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. Het begint met vers 1. Er is geen verschil met een slaaf. Ik bedoel dit, zegt Paulus, zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van het hele huis. Dat kan jouw positie op dit moment zijn. Jij kan in de positie zijn van een onmondige. Van een kind in het geloof. En daarin verschil je in niets van een slaaf. Dan sta je onder de wet, onder de machthebbers. En wat is het kenmerk van een slaaf? Een kenmerk van een slaaf is dat je geen beschikking hebt over je eigen leven. Een slaaf is onderworpen aan machthebbers. En de machthebbers, degene die macht uitoefenen in deze wereld, bepalen dan je leven. En in hoeverre is ons leven, is jouw en mijn leven, bepaald door machthebbers? Weet je, God wil ons in de vrijheid van de zonen stellen. Maar we worden geregeerd door allerlei machten, onder andere de mammon. De hele wereld is op dit moment bezig met die kredietcrisis, met al dat geld en met Griekenland en Italië en zo. We maken ons zorgen over onze pensioenen. Hoe ver ben jij daar vrij van? En dan merk je gewoon dat als het heel dichtbij komt, als je pensioenen worden gekort of als je uitkeringen er niet meer zoveel zijn, dat je denkt van oeh, dan gaat er toch een stukje macht over je leven zijn. Wat mensen, dat ga je dan herkennen. Nou, het is niet de bedoeling dat wij door machthebbers worden geleid, maar door de geest. Maar we staan allemaal wel min of meer onder die machthebbers. En we proberen dan ook wetten te creëren, zodat we in elk geval nog een stukje veiligheid hebben. Dat is typisch menselijk dit. Maar de machten van deze wereld staan onder heerschappij van de overste van deze wereld. Dat is nog steeds de facto, hoewel het nog niet de jure is. Maar de Satan heeft het hier nog steeds voor het zeggen. En de demonen hebben nog steeds invloed op de machthebbers van deze wereld. Dat is ook de reden waarom Paulus ons oproept om te bidden voor de koningen en alle hooggeplaatsten. Opdat we een vrij en rustig leven zullen leiden. Want de macht van Jezus is groter. Maar die wordt uitgeoefend vandaag door de gemeente van Jezus Christus. En daarom bidden is ontzettend belangrijk. Dat maakt een hele grote macht los. Namelijk de macht van de hemel op de aarde. Dus we hebben een geestelijke strijd. Efeze 6 vers 12 staat dan ook. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En die zijn overal bezig. Ik bedoel, al onze overheden staan als ware onder die machthebbers. Tenzij we ze vrij bidden en voor ze bidden. Maar dat kan net zo makkelijk in de gemeente plaatsvinden. Dat er dwaalleraars komen, dat er dwaaltheologen komen die ons opnieuw onder de wet zetten. En ik kom ze constant en overal tegen. In de krant lees je ervan en dat zijn dan orthodoxe gemeentes. Die geloven dat de Bijbel het woord van God is. En dat je je daaraan moet onderwerpen. En zich eigenlijk tegen de evangelische keren zeggen, ja, dat zijn mensen die zeggen dat je de wet niet meer hebt. Dan laat dat je niet gezegd zijn, want de wet is heilig en rechtvaardig en goed. En goede dingen zetten we absoluut niet aan de kant. Maar we hebben een andere positie ten opzichte van de wet. Niet onder de wet, maar we zijn bezig met de vervulling van de wet in ons leven. Omdat we onder leiding van de Heilige Geest staan. Dwaalleraars plaatsen gelovigen weer onder de wet met een beroep op Gods woord. Op een gegeven moment komt er een theoloog, een wetgeleerde bij de Heer Jezus Christus. En die zegt van, Heere God, Heere Jezus, hoe moet ik nou dat eeuwige leven beërven? En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, oké, wat heb jij geleerd? Wat weet jij ervan? Dan zegt hij, ja, wat ik geleerd heb, wat ik weet is dat je moet de Heere God lief hebben met heel je hart, met heel je ziel, met alles wat in je is. En je zult je naaste lief hebben als jezelf. En dan zegt Jezus tegen hem, je hebt juist geantwoord. Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Nou, kijk eens naar zo'n tekst. Weet je, als ik zo'n tekst tegen jullie zou zeggen van, hier, dit is het grote gebod. Mensen, doe dat, dan heb je eeuwig leven. En dan gaan we ons allemaal inspannen om aardig voor elkaar te zijn en lief voor elkaar te zijn. En als we dan een hekel aan iemand hebben, gaan we wat mensen ontlopen. Maar dat is niet de uitwerking van het grote gebod. Het is niet iets uitwendigs wat je doet. Je moet het inwendig doen. Dus die schriftgeleerde die zegt ook, ja, maar wie is dan mijn naaste? Hij probeert er onderuit te komen. En dan gaat de Heer Jezus die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan vertellen. Hij zegt, weet je wie je naaste is? Dat is je vijand. Je vijanden lief hebben? Ja. Door de akkerper liefde van God, door de kracht van de geest, kan je elk mens lief hebben. De mensen die ons vervolgen, mensen die moeilijk tegen ons doen. Weet je, maar schriftgeleerden proberen we er altijd onderuit te komen. We blijven redeneren. Hoeveel schriftgeleerden zitten hier niet door, maar door te redeneren. Maar houden we eens een keer mee op en zeggen, oké, dit is wat God van mij vraagt. Het grote gebod. We hebben allemaal, denk ik, wel kennis van de 10 geboden. Weet je, de 10 geboden zijn gewoon in 2 afdelingen te splitsen. De ene is van de eerste 4 geboden, heb God lief boven alles. En de gebod 5 tot en met 10 gaat over, heb de naaste lief als jezelf. De wet wordt niet buiten werking gesteld. De wet wordt vervuld door het grote gebod, door het gebod van de liefde. Dat is de wet van Christus. Als jij van je mensen om je heen houdt, ook al zijn dat misschien hele moeilijke mensen, dan heb je de wet vervuld. En hoe kan je dat nou? Dat kan je alleen maar als je leeft onder leiding van de Heilige Geest. Galaten 3 vers 24... Nee, sorry, ik ben even. Als je onder de wet leeft, dan leef je een leven onder voogdij en over verzorgers. Weet je, dat is een veilig leven. Want je hebt die boze buitenwereld waar het kwaad heerst, waar de demonen zijn gang gaan. En dan komt er de wet van God en dan, je zet als het ware de muur om je heen en je bent veilig. En buiten is de boze wereld. En we waarschuwen onze kinderen, ga de wereld niet in. Gebruik geen drugs, rook niet, gebruik geen alcohol, heb geen seks met elkaar. Weet je, dat is de boze wereld, want dan ga je kapot aan. Dat is allemaal waar. Maar het werkt niet. Moeten we dan de wet slopen? Nee, ook dat is het punt niet. Maar het is wel saai binnen die wet. De hele avontuur uit het christenleven wordt door de wet als ware uitgehaald. Want je weet precies wat je wel en wat je niet mag doen. En het is meer niet doen dan wel doen. Nu, het leven onder leiding van de geest is avontuurlijk en dynamisch en krachtig en dat verandert leven. Dat is wat God bedoeld heeft. Maar iemand die onder de wet staat, een onmondige, die leeft onder voogdij en onder verzorgers. Hij moet doen wat zijn voogden en de beheerders van de erfenis hem zeggen. Die beheerders, staat het woord oikonomos, de economen, de rentmeesters, die houden toezicht op je door de financiën in de gaten te houden. Je hebt wel een erfenis van miljoenen, van miljarden. Maar er is iemand anders die het voor jou beheert en beslist wat je moet doen. Dus je staat onder toezicht. Je kan geen kant op als je een onmondige in Christus bent. Maar het is wel veilig. Die boze buitenwereld is weg. Weet je, vroeger las ik over de kibbutz in Israël en dacht ik, jongen, dat lijkt me een mooi leven. Geen gezeur met geld meer. Je doet gewoon je dingen, gezellig met elkaar dansen en springen en eten en drinken en zo. Het is heel veilig, maar op een of andere manier werkte dat ook niet. En er zijn niet zo gek veel meer kibbutzen in Israël. Galaten 3 vers 24 staat, kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam. Zodat we door ons vertrouwen, ons geloof op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. God kijkt op een andere manier naar ons. Hij heeft de wet als ware geparkeerd. Is er dan geen zonde meer? Ja, er is nog steeds zonde in ons leven. Een illustratie is het volk Israël. De tijd tussen de doop in de Schelfzee en de wetgeving op de Sinaï is er geen veroordeling voor het volk Israël. Zondigen ze dan niet? Nou, ze doen ontzettend veel verkeerde dingen. Kijk maar even naar Exodus 15 vers 23 en 24. Toen kwamen ze in Mara, dus vlak naar de Schelfzee. Het water van Mara konden ze echter niet drinken. Zo bitter was het. En het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Weet je, ze mopperen, ze vertrouwen God niet. Er is een hoop ongeloof onder dat volk. Er is rebellie in dat volk. Het is er allemaal. De enige die kwaad wordt is Mozes. God niet. God gaat ze dingen leren. Hij zegt tegen ze, zeg tegen dat volk, ik zal hun geneesheer zijn. God gaat helemaal niet op dat bittere water in. Hij maakt dat water wel bezoet. Maar hij zegt, ik zal jullie geneesheer zijn. Niets van de kwalen die ik aan Egypte heb opgelegd zal jullie treffen. Dat is heel wat anders. Dan dat God tegen ons zegt van, hey, jij gelooft niet. Of jij bent een rebels figuur. Nee, God zegt, ik zal je genezen. Eentje verder, Massa Meriba, Exodus 17 vers 7. Hij noemde die plaats Massa en Meriba omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt. En omdat ze de Heer op de proef hadden gesteld door te vragen, is de Heer nu in ons midden of is hij dat niet? Weet je, want God, de wolkenkolom had hen geleid naar een plaats waar geen water was. En ze maken Mozes verwijten. Nou, dat klinkt dan een klein beetje, maar ze wilden hem eigenlijk stenigen. Weer een stukje rebellie, ongeloof, ongehoorzaamheid. God zegt tegen Mozes, sla op de rots en daar komt stromen van levend water uit. Dat is God. Hij straft ze niet, hij zegent. En dan krijg je dat kantelpunt in de geloofsreis als ze bij de Sinaï aankomen. Want God straft niet als er geen wet is. Hij gebruikt juist alle omstandigheden om ons te onderwijzen. En dat is onze positie op dit moment. De wet is aan het kruis genageld. En we doen nog steeds zonde. Er is nog steeds ongehoorzaamheid en ongeloof en rebellie en onreinheid onder ons. En God straft niet. En God gebruikt die dingen om ons te onderwijzen, om ons te zegenen, zodat we ons tot hem zouden wenden. Want het doel ervan is, dan zullen jullie inzien dat ik de Heer, jullie God ben. Dat is de reden waarom God ons zegent, terwijl wij verkeerde dingen doen. God rekent ons onze zonde niet toe. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar God gebruikt die dingen om ons te zegenen en om met ons leven verder te komen. Maar als dan die wetgeving op de Sinaï is, als dan die berg daar staat te schudden en te roken en te donderen en vuur en alles eruit komt, ja, dan veranderen dingen. Dan ontstaat er ontzag voor God. En als God dan ook zijn wetten voorleest en geeft aan het volk, dan zegt dat volk, en het hele volk antwoordde als uit één mond: we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. Logisch. Als je zo ontzagwekkend, zoveel ontzagwekkendheid en heiligheid van de Heere God ziet, kan je niet anders zeggen: Heere God, ik kniel en ik zal alles doen wat u zegt. En vanaf dat moment gaat het mis. Op het moment dat wij denken dat wij de wet kunnen volbrengen, dan zal God ons ook elke punt dat we die wet overtreden straffen. Als je onder de wet staat, broeders en zusters, heb je eigenlijk geen goed leven. Dan voel je je constant schuldig, dan voel je je ongelovig. Dan alle onreinheid kleeft aan je en blijft maar aan je kleven. En de demonen, de macht in deze wereld, zullen je constant belagen en zeggen: ben jij een christen? Wat ben jij voor een figuur? Geloof jij? Er is meer ongeloof in jou dan geloof, joh. Dat is wat de machten zeggen. Als we onder de wet staan. Wat wil je nou? Wat wilt u nou? Wat wil ik nou? Ik wil helemaal niet onder die wet staan. Ik wil leven. Dat is wat ik wil. Ik wil de genade van God ervaren. Ik wil leven onder leiding van de Heilige Geest. Want ik wil die wet volbrengen. Ik wil dat de wet in mijn leven vervuld wordt. En ik kan het niet. Dat merk ik heel goed als ik onder die wet vandaan kom. Want mijn zonden blijven me aankleven. En ik wil helemaal niet zondigen. En ik wil helemaal niet ongelovig zijn. En ik wil niet ongehoorzaam zijn. En ik wil geen onreinheid bedrijven. Ik wil niet rebelleus zijn. Maar het gebeurt wel. Weet je, door onder de wet te zijn, word je afgewezen door God. 1 Korinthe 10 vers 5 staat: toch wees God de meeste van hen af, want hij liet hen bezwijken in de woestijn. En hoeveel christenen sneuvelen niet in de woestijn? Weet je, in de woestijn kom je naar je doop. Hoeveel van jullie die gedoopt zijn, zijn bezig te sneuvelen omdat ze niet onder leiding van God staan? We proberen met integriteit en met kracht proberen die wetten van God te houden. Maar dat lukt je niet. Elke keer val je weer en dan zeg je: Heere God, wilt u mijn zonde vergeven? En je blijft als het ware steeds in nederlaag leven. En dat is Gods bedoeling helemaal niet. Weet je, er komt een moment waarin je dat gaat inzien. Dat is de beslissende tijd. Dat is de tijd waarin de Zoon van God in je leven wordt geboren. In Galaten 4 vers 4 staat: maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. De volheid van de tijd. Weet je, dat is het beslissende moment. Toen de Heer Jezus Christus geboren werd in je hart als Heer. Want Heer betekent dat hij de baas is. Dan ben je zelf niet meer tot baas. Maar dan is hij de Heer geworden. En hij heeft die weg naar beneden gegaan. Filippenzen 2. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Wij mensen zijn slaven. En Jezus is op dezelfde positie gekomen. En dat betekent ook meteen het einde van het tijdperk van de wet, de komst van Jezus. Vers 4 en 5 van Galaten 4. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. God neemt het initiatief. Hij komt in onze positie, in die positie van slaaf zijn. Als mens onder de wet. Maar hij heeft twee doelen: om ons vrij te kopen van de macht van de wet, zodat wij Gods kinderen zouden worden, geadopteerd worden door God. Wat doet God? God verandert de wet niet, God verandert ons mensen. God verandert jou en mij van een vleeselijk mens, een mens zoals hij van nature is, naar een geestelijk mens. In Matteüs 5 vers 17 heeft Jezus dan ook gezegd: ik ben niet gekomen om de wet of de profeten af te schaffen, ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. Want de wet is goed. En die goede wetten van God, die moeten in mijn en jouw leven, in het leven van de gemeente van Jezus Christus, tot uiting komen. Maar dan hebben we verlossing nodig. Want de wet kan dat niet bereiken. Dat zegt Romeinen 8, vers 3 en 4 bijvoorbeeld. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd. En zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Zie je dat de wet niet wordt afgeschaft, maar dat de Heer Jezus gekomen is om de wet tot vervulling te brengen in onze levens? Maar zet elkaar niet onder de wet vanuit een vleeselijk standpunt. Dat is niet Gods bedoeling. Maar wijs mensen op de Heer Jezus Christus. Wijs jezelf op de Heer Jezus Christus, die de Heer in je hart is. En die je vervult met zijn geest. Zodat je de wet van Christus vervult, de liefde. We worden door de Heer Jezus Christus worden we vrijgekocht. En we worden daar in de positie van zoon geplaatst. Mannelijke en vrouwelijke zonen. Het woord zoon is belangrijk, omdat de zonen de erfgenaam is. Maar we hebben het vorige keer ook gezien dat er in Christus nog man, nog vrouw is. Geen slaaf en geen vrije meer, geen Joden en geen Grieken. Jezus heeft ons vrijgekocht. We waren eigenaar van een ander. En Jezus heeft ons vrijgekocht van die macht van de dood, van de zonde, eigenlijk van de Satan. Als je een slaaf vrijkoopt, dan moet je iets betalen. Wat heeft Jezus voor jou betaald? Hij heeft de hoogste prijs voor jou en voor mij betaald. Hij heeft zijn kostbaar bloed voor ons gegeven. Jezus heeft met zijn leven jouw leven gekocht. En dus ben ik nu een slaaf van Jezus geworden. Wij zijn slaven van Jezus geworden. Maar hij verandert onze status. In Johannes 15, vers 15 zegt Jezus, ik noem jullie geen slaven meer. Want de slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie. Omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Een slaaf moet doen wat zijn Heer zegt. Zelfs al begrijp je dat niet. Maar Jezus neemt ons in vertrouwen. Wij zijn vertrouwelingen van de Vader geworden. Jezus brengt ons bij de Vader. Het is de Heilige Geest die ons, de Heer Jezus, brengt. Het is de Heer Jezus die ons bij de Vader brengt. Dat we in een hele intieme relatie met God zijn. Zodat we God zelfs papa mogen noemen. Jezus maakt ons tot zoon. Galaten 4 vers 5. Opdat wij het recht van zonen zouden krijgen. We worden geadopteerd als zoon. Dat kun je niet verdienen. Want van nature ben ik helemaal geen zoon van God. Het is genade. Dat is nou echt genade. Een gunst van God. Maar als wij zonen van God zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Galaten 4 vers 7b. Indien u zoon bent, dan bent u ook erfgenaam door God. Dat is onze status. Ziet u wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft? Hij heeft eerst de plaats de wet aan het kruis genageld, zodat die wet niet meer tegen ons getuigt. Vervolgens heeft hij ons gekocht met zijn kostbaar bloed. Zodat we slaven van Jezus zijn geworden. En dan zegt hij tegen jou als slaaf, ik noem je niet langer een slaaf. Je bent een vriend van mij. Je bent een broeder van mij. En ik breng je naar de Vader. Ik zal alles wat de Vader tegen mij zegt, zal ik aan jullie vertellen. Dat is onze status. Maar wat moeten wij dan? Hoe halen we het dan in ons hoofd om terug te vallen? Ja, ik snap wel waarom dat gebeurt, want ik ben ook een mens. Weet je, dat voelt veilig en het is logisch, de wet. En ik kan het allemaal begrijpen. En er zit allemaal in ons iets van, ik zal het zelf wel doen. Er zit al in kleine kinderen, ik kan het zelf doen. Maar als we 20, 30, 40, 50 zijn, dan doen we het nog steeds zelf. Ik heb niet nodig dat een ander mij iets leert. Ik ben zelfstandig, ik ben volwassen. Dat zijn de redenen waarom we weer terugvallen. We vallen terug van ons zoonschap naar de slaaf. Nou, die positie dat we onderworpen zijn aan machthebbers. In vers 9 vraagt Paulus dan ook: hoe is het dan toch mogelijk dat u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt? Hoe is het toch mogelijk dat we dat steeds weer opnieuw doen? Er is een verschil tussen toen en nu. Toen hij tot bekering kwam, tot geloof, toen hij zich liet dopen, kreeg hij die positie van zoon. Maar die woestijn was bedreigend en die wilde zekerheid. Die zocht dat in allerlei regels en normen en afspraken en kerkregels. De werken der wet, noemt Paulus. In die tijd waren dat de besnijdenis, de spijswetten en de heilige dagen. En hier in dit stukje noemt hij de heilige dagen die mensen hebben omdat ze denken daarmee God te kunnen dienen. Werken van de wet. Slavendrijvers zijn het. Ons leven speelt zich af in de tijd. En God heeft ons in het Oude Testament vrije tijd gegeven. Sabbat. Feestdagen. Maar als dat een moeten wordt, dan wordt het een slavendrijver. En hoeveel van jullie, en ook ikzelf, hebben onder die zondagswet geleden? Op zondag mochten we niks. Dat was de meest saaie dag in de week in mijn kindertijd. Terwijl God het een feestdag bedoeld had. We hebben er niks van begrepen. Hordes christenen hebben er helemaal niks van begrepen. We hebben nog steeds de neiging om mensen onder de wet te zetten. Het is goed om je kinderen een stukje onder de wet te zetten voor veiligheid en om ze als ware naar Christus te brengen. Maar een volwassene in het geloof, een geestelijk mens, heeft dat niet meer. Colossenzen 2 vers 16 en 17 zegt het ook. Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Waarom houden we ons bezig met schaduwgeloof? Waarom zitten we altijd altijd ook naar onszelf van ja, mag dit wel of mag dit niet? Beste broer of zus, je mag alles. Alleen niet alles is nuttig. Dus doe de goede dingen. En wat de goede dingen zijn, dat vertelt ons de wet. Maar niet als een macht boven je, maar als een feest in je. Laat niemand je iets voorschrijven. Werkelijke vreugde ken je pas door die intieme relatie met Jezus. De werkelijkheid is van Christus. Dus daarom moet ik de Heer Jezus leren kennen. Steeds dieper, steeds verder. Hoe kent u Jezus? Dat is de mens, God, die aan het kruis is gegaan. Dat is maar het begin hoor. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. En we mogen toegaan tot de troon der genade om barmhartigheid te ontvangen op de momenten dat we dat nodig hebben. God houdt van jou. Jezus houdt van jou. Waarom zo afstandelijk? Waarom altijd maar proberen er de kantjes eraf te lopen? Want dan sta je eigenlijk onder de wet. En Paulus eindigt dat stukje dan ook met dat ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. Paulus heeft zoveel geïnvesteerd in de gemeente van Galatië. Heeft ze het evangelie van Jezus verkondigd. Heeft ze laten zien wat het betekent om in de vrijheid van de zonen van God te staan. Maar het evangelie is geen goed nieuws meer voor de gelaten. Hun lasten zijn verzwaard. En ze hebben iets niet goed begrepen. Want het gevolg van wetticisme is dat er geen vrijheid meer is. Als u onder de wet staat, dan bent u niet meer vrij. Dan bent u niet langer in die positie van zoon van God. Er is ook geen vrucht in je leven. Want je staat niet onder leiding van de geest. Er is ook geen vrucht in je leven. Er is geen liefde in je leven. Misschien houd je wel van mensen, maar altijd van een geselecteerd groepje. Maar er is niet een brandende passie voor mensen en voor God. Want zou die er wel zijn, dan zouden we de stad kunnen bereiken. Dan zouden we de wereld kunnen bereiken. Die 11 mannen die uitgezonden worden op die bergen Galilea hebben in één generatie de hele wereld bereikt met het evangelie, omdat ze gepassioneerd waren door Jezus en voor mensen. Snap ik zelf, dat we ons moeten bekeren tot Jezus? Niet proberen we dingen te gaan doen, maar zeggen: Heer, ik heb meer van u nodig. Ik wil gepassioneerd over u zijn. Ik wil de vrucht dragen van de geest. Want anders is er ook geen erfenis. Want de Heilige Geest is als een onderpand gegeven voor onze erfenis die in de hemel weggelegd is. Broers en zussen, ik zet jullie vanmorgen voor een keuze. Wil je leven uit genade? Oh, ik denk dat iedereen ja zegt. Dan ook. Of wil je leven uit zelfrechtvaardiging? Het is eigenlijk een hele simpele vraag en we zullen heel makkelijk kiezen voor de genade. Het is misschien ook wel ons zo geleerd. Maar doe dat dan ook. Zoek Jezus. Hij is de oplossing van al onze problemen. Jezus is het antwoord. Amen.